Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Ook voor deze maand mogen wij opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel leggen. En gaan we in gesprek met de auteurs die de boeken hebben geschreven. Een eerste thema dat vandaag aan bod zal komen, zal u niet verbazen. We bevinden ons in de 40 dagen tijd. 40 dagen tijd die ook de vastentijd wordt genoemd bij ons en dus inderdaad een periode is van vasten, van gebed en aalmoezen geven. Toch heeft het vaak nog een beetje een wat negatieve bijklank voor sommige mensen. Maar het is een vreugdevolle tijd, zegt onze volgende gast. En dat is namelijk Monseigneur Lode van Hekken, de bisschop van Gent. Want hij heeft voor deze tijd een boekje geschreven dat uitgegeven is bij uitgeverij Halewijn. Met de titel Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en goede week. Het is eigenlijk een weergave van een lang interview dat de bisschop heeft gegeven in 2021. We gaan met hem in gesprek over de 40 dagen tijd en over dit boekje dat verscheen bij uitgeverij Halewijn. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het zeer grote genoegen om Monseigneur Lode van Hekken aan de lijn te hebben, de bisschop van Gent. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer, Monseigneur.
Dank u wel van mij te ontvangen. Ik kom heel graag.
Ja, misschien, ja, de meesten zullen u misschien wel al een beetje kennen, maar het is toch altijd goed om even te vragen of dat u zichzelf kort wil voorstellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het nieuwe boekje dat verschenen is.
Ja, ik zou zeggen, mijn carrière is eigenlijk vrij eenvoudig. Hè. Van mijn 25e tot mijn 70e heb ik eigenlijk altijd geleefd in de abdij van Orval. Ik had ondertussen wel 3 jaar seminarie gedaan in het seminarie van Brugge. En dan, ik had een master in wijsbegeerte. Voilà. En dan ben ik dus ingetreden in Orval. Mm-hmm. Heb ik nog mijn studies afgemaakt van theologie ook in Leuven. En dan, misschien is het belangrijk van te weten toch wel dat ik heb weer mogen reizen, wat helemaal niet de gewoonte is van een trappist, omdat ik de secretaris was van vader-generaal in Rome. En dan hebben we de wereld rondgereisd om veel abdijen te bezoeken. Dus dat was wel belangrijk in mijn leven ook. Dat is misschien helemaal, helemaal kort. Op mijn 70e ben ik dan door de paus gevraagd om naar Gent te komen als bisschop natuurlijk.
Ja. Het rondreizen, heeft u dat de mogelijkheid gegeven om de kerk dan over de hele wereld goed te leren kennen, veronderstel ik?
Zeker en vast. Reizen maakt de jeugd uit. Hè. Dus je leert heel andere situaties kennen. En ik zou zeggen, het positieve ervan, of een van de vele positieve dingen, is dat je gemakkelijker een onderscheid gaat maken tussen hoofdzaak en bijzaak. Omdat je ziet dat datzelfde evangelie wordt ik weer op een andere manier beleefd, of met andere culturele gevoeligheden op andere delen van de planeet. Hè. En dat helpt ons om beter te zien, waar gaat het eigenlijk om? Ik ben daar heel dankbaar voor.
Ja, ja, u heeft dan 14 jaar lang leiding gegeven aan de gemeenschap in Orval. We gaan het vandaag hebben onder andere over de 40 dagen tijd. Kunt u ons een beeld geven van hoe dat dan binnen de gemeenschappen gebeurde? Wat veranderde er concreet in het dagelijks leven van de monniken voor de 40 dagen tijd?
Ja, ik zou zeggen, volgens de regel van Benedictus is de 40 dagen tijd in zekere zin een beetje een ideaal van een monastiek leven. Want het is een leven van bekering, van naar God toe groeien, van de vreugde van Pasen te beleven, want hij gebruikt die uitdrukking ook, Sint Benedictus. Dus in die zin, ik kan niet zeggen dat de breuk enorm groot is, vooral minder vandaag misschien dan vroeger. Maar toch voel je dat heel sterk aan in een abdij natuurlijk. In de eerste plaats in de liturgie, want wij leven van liturgie. Je komt in een, ik zal niet zeggen een stroomversnelling, maar dan toch een geconcentreerd zijn op waar gaat het eigenlijk om in ons persoonlijk en in ons kerkelijk leven. Je voelt dat je, ja, die spanning naar Pasen toe wordt hoe langer hoe groter. Vandaar dat voor ons in een abdij de Goede Week echt wel de belangrijkste week van heel het jaar is. En je voelt dat zo goed aan. En natuurlijk, ja, dan heb je ook de praktijken die de kerk wat voorstaat, wat over het leven, in eten en in slapen en zo van die dingen meer, dat komt er wel allemaal bij. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, het ligt toch wel heel op een spiritueel niveau. Dus we hebben ook andere lezingen, bijvoorbeeld in het kapitel lezen we dan in de plaats van de regel van Benedictus een aantal andere teksten. We beginnen ook, dat is ook wel heel mooi, als woensdag beginnen we dan, we herlezen eigenlijk onze geloften van onze kloostergeloften. Dus ik zou bijna zeggen, zoals in het huwelijk zou men kunnen zeggen, we maken van de vasten de gelegenheid om eens de tekst te hernemen wat we beloofd hebben aan elkaar. En dat is wel een heel sterk moment, vind ik ook, ja. Het zijn eigenlijk kleine dingen, maar die toch veel uitmaken in een sober leven zoals in een monastiek leven, waar anders niet veel verandert, hè. Je voelt veel vlugger aan als er iets verandert.
Ja, zeker.
Hoe weinig het ook is.
Zijn er dan bepaalde aspecten uit dat monastieke leven dat u ook nu als bisschop, want dat is natuurlijk een totaal andere situatie, hebt meegenomen ook voor uw eigen 40 dagen tijd?
Ja, het is een verder uitwerken. Eigenlijk gaan we vooruit in het leven. Naar gelang de situatie waarin we moeten leven. Ik denk dikwijls aan zieke mensen. Ze moeten niet veel uitvinden. De vasten is begonnen. We leven eigenlijk in deze maatschappij in een soort uitdagende vastentijd. Ik heb dat ook gezegd toen de coronaperiode begon, vroeger. Dus de uitdagingen die eruit gaan van het leven naar ons toe, naar iedereen toe, nodigen ons uit van een soort vasten te beleven. In die zin dat we opnieuw gaan beleven wat het volk eigenlijk in de Bijbel beleefd heeft. Hè. Dus de woestijnperiode, de ballingschap, dat waren moeilijke perioden, maar dat waren ook de meest vruchtbare perioden voor het uitdiepen van het persoonlijk geloof en van het geloof van de hele gemeenschap. En ik vind dat belangrijk is voor ons vandaag, dat voorbeeld vanuit de Bijbel. Voilà, dus dat is een beetje de piste die ik zou volgen, spontaan, in het leven nu. Dus voor mij is dat, ja, dat is nu als bisschop, maar dat was vroeger als abt. Ik ben ook, toen ik in Rome was dat ook nog iets anders. Het leven verandert voortdurend. De kerk heeft, zogezegd, altijd dezelfde aanbod, want ieder jaar komen dezelfde teksten terug, dezelfde uitnodiging. Maar wij veranderen en de maatschappij verandert. Mm-hmm. Dat maakt het altijd nieuw. Ja. Het is altijd een nieuwe 40 dagen tijd eigenlijk. En ik denk dat het belangrijk is van die kans te grijpen.
Ja, zeker. De 40 dagen tijd staat traditioneel ook in het teken van het vasten. En traditioneel vullen we dat gemakkelijk in door minder te eten bijvoorbeeld, of bepaalde dingen niet langer te eten. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Zijn er nog andere manieren om te vasten? Want dat komt ook in het boekje aan bod dat u heeft geschreven. Heeft u ook tips om dat concreet te maken, dat vasten?
Misschien is het goed om toch even op te merken dat ik denk dat het Nederlands een van de weinige talen is waar wij spreken over vasten voor die periode. Men spreekt meestal over 40 dagen tijd. Le carême, dat is eigenlijk in het Frans, dat is 40 dagen, dat is quadragesima. Dus het is misschien een beetje... We vallen een beetje in de val van onze eigen taal door dat vastenperiode te noemen, want het gaat niet alleen maar om vasten. En de zondagen zijn geen vastendagen. Dus het gaat om een 40 dagen tijd, waarin heel wat meer gebeurt dan alleen maar vasten. Ik denk dat het vooral vandaag, ik zou daar heel sterk op steunen, omdat we dat nodig hebben, ja, tijd nemen om het woord God te leren ontdekken. Ik denk dat voor veel mensen dat er nog een beetje een te vreemde wereld is. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk vanuit te diepen, welk woord horen we daar? We moeten niet zo vlug zeggen, ja, ik heb het al gehoord. We hebben het misschien nooit gehoord. En daar moet de kracht uit komen, vooral in moeilijke tijden als vandaag. Dat was ook een van de lezingen gisteren. Hè. Paulus zegt altijd, ja, het geloof komt van het woord. En dat is ook zo. Dat is ook mijn eigen ervaring daarin. Dus ik zou zeker uitnodigen om meer tijd te nemen voor tijd en gebed, om op zichzelf terug te vallen. Mm-hmm. Je moet weten, voor heel veel mensen is dat helemaal niet evident. We leven in een wereld waar we voortdurend onder de invloed staan van lawaai, van nieuwsberichten. Ja. Het houdt niet op. Men komt niet meer tot zichzelf. Als de telefoon niet rinkelt, dan is het de gsm. En als de gsm niet aanstaat, dan zitten we op internet. En als je internet en zijn televisie. En misschien nog de kranten erdoorheen. Ja, hoe zou je er niet gek van worden? Hè? Maar dat verhindert allemaal de interioriteit, de innerlijkheid die we nodig hebben om Gods stem te kunnen beluisteren. Dus voor mij is dat wel een heel, heel belangrijk gegeven voor de persoonlijke spiritualiteit. En dan natuurlijk ook de band waartoe we altijd uitgenodigd worden in deze periode. Dat is dat we meer aandacht hebben voor de medemens, vooral voor de lijdende medemens. Het is altijd een uitnodiging om dat als essentiële boodschap van het evangelie mee te krijgen ook. We zijn christen als lid van de kerk. Anders zijn we eigenlijk geen christen. We zijn dat niet op ons eentje. Maar die kerk staat ook in dienst van de wereld en wil meewerken aan de verlossing van de wereld. En daar hebben we een grote rol in, want dat gaat doorheen heel concrete houdingen en hulp bieden. En de kleine goedheid is daar ook heel belangrijk in, vind ik. Waar we nu gevoeliger voor worden in die moeilijke tijden.
Het boekje dat u heeft geschreven, dat uitgekomen is bij uitgeverij Halewijn, heet Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en goede week. Nu, die 40 dagen tijd, het woordje boete komt ook aan bod. Wat betekent dat eigenlijk, boete? Want het heeft een beetje een negatieve bijklank, maar dat hoeft het helemaal niet te hebben.
Nee, ik denk dat het woord bedriegt ons een heel klein beetje. Natuurlijk, boete is belangrijk. Hè. Het is ergens, we zijn bewust van onze tekorten. Niemand is perfect natuurlijk, verre van. Maar het woord verengt een beetje wat 40 dagen tijd wil zijn. Als we werken aan onszelf, dat wij zeggen dat we dingen beter willen maken, en als we bewust zijn dat er ook schuld mee gepaard gaat, dan ergens moet je... Ik zal niet zeggen schuld uitboeten, maar je moet het ergens goed gaan proberen te maken. Hè. Het probleem van de boete is, zeker zoals het lang beleefd geweest is, dat het in plaats van ons naar God open te maken en naar de medemens, dat het ons dreigt op onszelf terug te doen vallen. Mm-hmm. Hè. Ik ben bezig met mijn boete. Wat moet ik doen om weer in orde te zijn? Dan ben ik bezig met mezelf eigenlijk. Terwijl de bedoeling het omgekeerde is, dat is dat ik openkom voor God en voor de medemensen. Maar als mensen hebben we het ook nodig van, als er iets verkeerd geweest is, van dat goed te maken. En dat is ook zo, we hebben dat nodig. We willen dat ook uitdrukken. En daar krijgen we wel de kans toe, zeker en vast in de voorbereiding op Pasen. Omdat precies, ik zou zeggen, de boete moet de vreugde opnieuw vrijmaken. Het is niet om triestig te worden nadien. Het is precies om naar Pasen toe te groeien, naar de vrijzenis toe.
Dus er zit een duidelijke gerichtheid eigenlijk in de 40 dagen tijd. Want die leidt sowieso naar de goede week. Wat natuurlijk een tijd is waar we het lijden van onze Heer Jezus Christus gedenken. Ja. Maar die leidt dan op zijn beurt dan terug naar de vrijzenis. Dus er is een duidelijke beweging in de 40 dagen tijd.
Ja. Dus niet het ene zonder het andere. Als we blijven staan op Gethsemane en op Golgotha, dan hebben we eigenlijk, dan is Jezus gewoon mislukt in zijn leven. Het is gedaan. Dus het licht van Pasen schijnt voor ons al, en dat in het Johannes-evangelie is dat natuurlijk heel duidelijk, het licht van Pasen schijnt al op het lijden van Jezus. Maar ook het omgekeerde. De verrezen Heer toont altijd de wonden van het lijden. Het gaat wel om dezelfde Heer. Het gaat om dezelfde persoon die geleden heeft ook. Dus we moeten de twee heel sterk samenhouden. En dat is ook zo eigenlijk in ons eigen leven. We kunnen niet leven in de euforie van mensen die al verrezen zijn, want we zijn nog aan het verrijzen. En terzelfde tijd, we moeten doorheen het lijden. Maar dat lijden kan op een andere manier beleefd worden dan alleen maar pure wanhoop en negativiteit.
U noemt het een vreugdevolle tijd, een tijd die vervuld is van vreugde. Maar moeten we vreugde dan verstaan als ik voel mij blij, ik voel mij gelukkig? Is het een gevoel of is het iets meer?
Het is meer dan een gevoel. Want blijheid, blijheid is een emotie die geweldig afhangt van wat ik nu aan het beleven ben. Je kan moeilijk zeggen dat als een moeder bij haar zieke kind zit, dat zij blij is. Ze is niet blij dat haar kind ziek is. En toch kan ze van de vreugde lieven leven, ja, dat haar kind is, dat zij van dat kind houdt, dat ze erin gelooft enzovoort, dat ze hoopt op de toekomst. Dat is een vreugde die veel verder gaat dan oppervlakkige blijheid. Hè. Het is geen keep smiling, de vreugde. Dus ja, ik zou daar een onderscheid tussen maken. Natuurlijk, in de gewone omgangstaal slaan we die nogal door elkaar. Hè. Als iemand zegt blij, misschien had het over vreugde. En omgekeerd. Maar als we even nadenken over die woorden, zou ik toch dat onderscheid durven maken. Er is een vreugde die veel dieper gaat. En die blijft ook in moeilijke omstandigheden, die dieper gaat dan de emotie van het moment. Het is een genade van de geest, de vreugde. En daarvoor komen we open in die bekeringsperiode van de 40 dagen tijd. We bekeren ons tot vreugde. We bekeren ons tot verrijzenis. En we bekeren ons niet tot perfecte mensen worden die bezig zijn met zichzelf. Dat is misschien een groot onderscheid die we moeten maken.
Het feit dat we inderdaad soms de neiging zouden kunnen hebben om in vasten, boete en zelfs het geven van aalmoezen, hè, ja, eigenlijk een soort van bijna een beweging op onszelf kunnen maken, naar onszelf gericht.
En dat is precies het omgekeerde van wat het wil zijn.
Hè? Exact, ja. Ja.
Ik kom graag terug op het thema dat we al verlost zijn. Ik herhaal dat heel vaak. Hè. We geloven dat eigenlijk niet altijd. We denken, eigenlijk zou ik perfect genoeg moeten zijn om die verlossing te verdienen. Hè. En ik ga naar God toe op het einde van mijn leven, bibberend en bevend, omdat ik niet goed genoeg geweest ben. Maar eigenlijk, we moeten ons gewoon in zijn armen smijten, want hij vraagt niet meer dan ons te ontvangen. We zijn al verlost. Wat is zich bekeren? Dat is durven in die verlossing treden. Geloven, ten eerste in de eerste plaats geloven dat we verlost zijn, dat Jezus niet zijn leven voor niks gegeven heeft. Dat stevast in geloven. Maar dus, ik probeer mijn leven af te stemmen in harmonie met dat geloof. Consequent te zijn daarin. En dus dan ook te leven volgens de liefde van God en de medemensen bewinnen zoals dat God dat hij dat ook wenst. Dat is gewoon de verlossing waarmaken in mijn leven. Dat is iets anders dan het moeten verdienen. Krijgen eigenlijk en het durven ontvangen.
Kunnen we dan de verlossing zien als een uitnodiging van God waar wij moeten proberen een antwoord op vinden omwille van het feit dat we die liefde ervaren, hè, in die verlossing?
Ja, dat is En precies, het is daarom dat de heiligen zich altijd de grootste zondaars voelen. Het is niet omdat dat scrupuleuze mensen zijn. Hè. Het is omdat zij precies bewust zijn van die grote liefde van God en dat ze de afstand beter meten tussen die enorme grote liefde en waar wij eigenlijk maar aan toe zijn. Zij voelen dat het best aan. Dat is precies een teken van heiligheid. Het is niet omdat ze scrupuleuzer zijn dan iemand anders. Dat is iets anders.
Het is een duidelijk onderscheid dat we daar moeten maken, ook in ons eigen leven. Een ander vreugdevol iets dat ook in de 40 dagen tijd plaatsvindt, dat zijn de catechumenen die als het ware met open armen worden ontvangen in de kerk. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom zijn die catechumenen nu belangrijk om daar ook aandacht aan te geven?
Wel, voor mij is dat een beetje een van mijn ontdekkingen als bisschop, moet ik zeggen. Ik was minder geconfronteerd, ook al kende ik catechumenen in Orval, waar natuurlijk mensen die kwamen retretten doen in voorbereiding van een doopsel of die daarmee bezig waren. Maar ja, hier levende in Gent en in de maatschappij, de geseculariseerde maatschappij zoals ze is vandaag, ben ik toch veel meer nog onder de indruk van wat dat betekent dat mensen stappen zetten naar het geloof toe. Dat ze geraakt zijn door die verrezen Heer die Jezus is in een moderne maatschappij als de onze. Dus ik vind dat fantastisch mooi, hè, dat je daar het werk van de geest aan bezig ziet. Je ziet het gewoon, die mensen zetten zo'n enorme stap. En anderzijds, ja, dat ze dat doen, ondanks dikwijs een druk vanuit de maatschappij, dat is toch een beetje, dat bestaat toch een beetje bij ons. Het is niet zo evident voor een volwassen vandaag van te zijn, ik word christen. Leg dat maar eens uit in sommige milieus. Hè. En het gebeurt. En ik vind dat ook aan ons een grote kracht heeft, dat je het krijgt. Dus God is aan het werk, de geest is aan het werk. Laat ons meewerken daaraan en dankbaar zijn dat het kan.
Want wanneer we dan die catechumenen verwelkomen, meestal is dat in een plechtige eucharistie, in het bijzijn van de hele gemeenschap, dan is het ook echt een teken van vreugde, hè, van die 40 dagen tijd.
Ja, het is, natuurlijk, ze worden gedoopt hoe langer hoe meer in de gemeenschap. Dat is een hele goede zaak. Maar tezelfde tijd maken ze ons ook bewuster van onze verantwoordelijkheid naar hen toe. Als die mensen die stap zetten, dan is het niet om te zeggen, trek nu je plan nadien, nadat ze gedoopt zijn.
Ja.
We moeten de kerk opbouwen samen met hen. Zij zijn de nieuwe levende stenen in dat kerkgebouw. Zij zijn zich ontwikkelende ledematen in het lichaam van Christus, hè. En daar hebben wij allemaal verantwoordelijkheid voor. Ja. Dus het is ook een uitdaging voor ons en het stimuleert, vind ik.
Mm-hmm. Dat boekje dat nu gepubliceerd is, Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en goede week. Ik herhaal het nog even, dat de mensen het ook goed kunnen opsporen en vinden als ze het willen lezen. Waarom kan het nu belangrijk zijn voor een gelovige om dit boekje ter hand te nemen?
Ja, het boekje, het gaat om de inhoud van dat boekje natuurlijk. Het dient zozeer omwille van het feit dat ik dat boekje geschreven heb of dat interview gehouden heb. Maar het belang ligt er voor mij in, zoals ik al een beetje vroeger zei, dat de maatschappij, wat wij nu meemaken in onze maatschappij, dus met de dringende omstandigheden die... Ik denk aan de klimaatverandering, ik denk aan de corona, ik denk aan de oorlogen in Oekraïne. Dus dat zijn eigenlijk... enorme belangrijke domeinen in het leven. Het gaat om gezondheid, het gaat om de planeet en het gaat om hoe mensen samenleven. Dat zijn dus de grootste belangrijke domeinen die je maar kan aansnijden in een mensenleven. En dat valt allemaal samen de laatste jaren. Dus voor de gelovigen zit daar de uitdaging van, wat betekent dat eigenlijk? Niet alleen maar menselijkerwijs, maar ook vanuit God gezien ergens. En daarin kan de Bijbel ons helpen. Dus we zitten in een lange 40 dagen tijd. Misschien een beetje zoals in de woestijn, een 40 jaren tijd, ik weet het niet. Hè? Maar dus, we worden uitgenodigd om daarvan de zin te zien vanuit geestelijk standpunt. Van, wat bedoelt de geest daarmee? En het zit voor mogelijkheden. Ofwel klappen we dicht op onszelf en worden we ontmoedigd en dan gaan we naar de wanhoop. Dat is de grootste zonde die er bestaat natuurlijk. De enige waar we nooit mogen aan toegeven. Ofwel ontdekken we nieuwe kansen, zoals bijvoorbeeld in de coronaperiode een aantal mensen echt wel hun leven veranderd hebben, omdat ze ontdekt hebben dat het leven nog iets anders is dan het was tot aan toe.
Ja.
Dus het zit vol kansen eigenlijk. En dat moeten we aangrijpen. En dat kan ook een reden tot vreugde zijn, dat we essentiële dingen gaan ontdekken die we vroeger te veel vergeten waren.
Mm-hmm. Misschien als laatste vraag dan nog, monseigneur. Kunt u misschien nog een boodschap geven aan onze luisteraars voor deze 40 dagen tijd?
Ik zou zeggen, laat u maar interpelleren door die misschien voor sommigen paradoxale uitdrukking dat de 40 dagen tijd een vreugdevolle tijd is. Wat zit er precies onder dat woord vreugde? En ik zal maar het antwoord geven, de verrijzenis zit daaronder. Dus laat ons groeien naar de verrijzenis, dat de verrijzenis centraal mag komen te staan in ons leven. En dat is dan toch het kerygma, zoals men dat zegt met een geleerd woord. Hè. Dat is wat daarvoor zei, is Paulus bijvoorbeeld, is hij Paulus geworden. Hè. Is hij de grote apostel geworden om dat te verkondigen. Dat moet centraal komen in ons leven. En dan krijgen we kracht om ook in de moeilijkste omstandigheden toch te blijven vooruitgaan en nooit de moed op te geven.
Dat is een zeer bemoedigende en hoopvolle boodschap voor deze vreugdevolle tijd. Monseigneur, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden en de mensen wat warm te maken om het boekje Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en goede week, geschreven door bisschop Lode van Hekken van Gent, om dat te gaan opzoeken. Ik wens u van ganser harte een zeer gezegende 40 dagen tijd toe. En dan hopelijk treffen we elkaar ergens nog eens in deze komende dagen.
Ik dank u heel hartelijk voor de uitnodiging. En ik ben blij van die periode te mogen beleven in verbondenheid met al de luisteraars van Radio Maria.
Dank u wel, monseigneur. Fijne dag nog, hè?
Dag, fijne dag voor u ook. Dank u wel. Dag.
Zo konden we toch een hele mooie boodschap ook krijgen van monseigneur van Hekken en goede tips voor deze 40 dagen tijd. Geworteld zijn in onze relatie met Jezus Christus en dat omzetten in concrete daden. Het was het absolute motto van de figuur die in het volgende boek dat wij aan u voorstellen werd besproken. Zometeen gaan we namelijk in gesprek met broeder René Stokman, de generale overste van de Broeders van Liefde. En dat over hun stichter, kanunnik Petrus Jozef Trist. Dat is hoor zo dadelijk. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de lauwen? U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht om te antwoorden. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Wereld om me heen. Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op u vertrouwen. Ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de laag?
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij de leeswijzer, zoals daarnet reeds vermeld, konden wij dus in gesprek gaan met broeder René Stokman, de generale overste van de Broeders van Liefde. We mochten hem bellen in Rome en hij ging met ons in gesprek over een nieuw boek dat verschenen is, daar hij zelf de promotor is rond het heiligverklaringsproces van kanunik Petrus Jozef Trist, de stichter van de Broeders van Liefde. Daarnaast heeft hij nog drie andere congregaties gesticht, een echt werkpaard, zeg maar, een echte arbeider in de wijngaard van de Heer, die we vandaag beter leren kennen. Samen met broeder René Stokman wandelen wij in het leven van Petrus Jozef Trist. Dat is ook de titel van het boek trouwens, dat u kan vinden bij uitgeverij Halewijn. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om broeder René Stokman aan de lijn te hebben, generale overste van de Broeders van Liefde en helemaal vanuit Rome. Broeder Stokman, van harte welkom in de Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, we zijn heel verheugd dat we even uw tijd mogen gebruiken om het te hebben over een belangrijke figuur. Zeker voor de Broeders van Liefde, daar gaan we het zo meteen over hebben. Graag vraag ik u om uzelf nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, zoals u reeds aangegeven hebt, ik ben broeder René Stokman. En ik ben momenteel de generale overste van de Broeders van Liefde. Voorheen was ik werkzaam in België, ik ben dus Belg. En ik ben ook de promotor van de causa voor de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest. Vandaar dus ook mijn band met de figuur van onze stichter, kanunnik Petrus Jozef Triest.
Mm-hmm. Ja, u heeft dus een boek geschreven over deze figuur, getiteld Een wandeling doorheen het leven van Petrus Jozef Triest, dat uitgekomen is bij uitgeverij Halewijn, voor zij die het al helemaal in hun boekenkast willen hebben. We gaan het eens hebben over die figuur, hè, want wie was nu eigenlijk die Petrus Jozef Triest en waarom is hij zo belangrijk geweest in zijn tijd?
Wel, Triest werd geboren in Brussel in 1760 en hij heeft, zou ik zeggen, een normale jeugd doorgemaakt. Hij besloot priester te worden en dan eigenlijk is hij terechtgekomen in een vrij moeilijke situatie, omdat er eigenlijk een omwenteling was in het ganse maatschappelijk gebeuren, gecentreerd rond de Franse Revolutie. Mm-hmm. Als jonge priester, hij was pas benoemd in Ronse, moest hij onderduiken. En dus eigenlijk heeft hij 5 jaar als ondergedoken priester geleefd. Dat was natuurlijk niet uniek. Er zijn heel wat priesters die dus niet konden aanvaarden wat de Franse Revolutie en het nieuwe, ja, de Republiek eisten van de priesters. Namelijk dat ze de eed van trouw moesten afleggen voor de Republiek en de eed van haat tegenover het koningschap. Triest heeft met velen dat geweigerd. Sommigen hebben daar zelfs het leven voor gegeven, ja. Omdat het eigenlijk een grondige verandering was, ook binnen de kerk. Alle kerkelijke goederen werden aangeslagen. En eigenlijk zo de machtige kerk van voor de Franse Revolutie werd eigenlijk helemaal teniet gedaan. En voor Triest was dat een moeilijke situatie. Hij was opgevoed in die voorrevolutionaire tijd, kunt je zeggen. Ondertussen had hij wel de Oostenrijkers meegemaakt, de Fransen. En dus nu, rond die periode van de Franse Revolutie, als jonge priester, pas benoemd als pastoor in Ronse, ja, stond hij voor de keuze. Hij heeft gekozen om onder te duiken. En eigenlijk, achteraf bekeken, is dat een zeer vruchtbare periode geworden voor hem, want hij heeft zijn tijd eigenlijk zeer goed gebruikt om, ja, een biddende mens te worden, een zeer spirituele mens te worden. En we zien dus eigenlijk een nieuwe figuur verschijnen na die 5 jaar ondergedoken geleefd te hebben. Hij is dus gerijpt, zou ik zeggen, duur die 5 jaar. En dan is hij, na die 5 jaar mocht bij het concordaat dat afgesloten werd tussen Napoleon en de paus, kon Triest dan opnieuw functioneren als pastoor. Maar daar zien wij dat hij het zeer moeilijk had met de nieuwe structuur. En hij maakte eigenlijk een fout door een huwelijk in te zegenen vooraleer het burgerlijk bevestigd was. Want de nieuwe regel was eerst burgerlijk huwelijk en dan pas een kerkelijk huwelijk. De burgemeester van Ronse nam dat heel ernstig en heeft alles in het werk gesteld om Triest te verwijderen van Ronse. En zo is Triest in Lovendegem terechtgekomen. Lovendegem, Ronse was ondertussen, dat moet ik erbij zeggen, Triest was priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Maar dus na het concordaat is er ook een hervorming gekomen van de bisdommen en Ronse kwam dan onder Gent, het bisdom Gent. Mm-hmm. En zo werd Triest priester van het bisdom Gent en er werd verplaatst van Ronse, het stad Ronse kunt je zeggen, naar een klein dorpje Lovendegem nabij Gent. Eigenlijk een degradatie, maar ja, er was geen andere keuze blijkbaar dan die plaats Lovendegem. Maar Triest heeft dat positief opgenomen en hij is vooral geconfronteerd geworden met grote armoede. En in hem is dan het idee gerijpt om te starten met zusters, een congregatie van zusters. Het was eigenlijk niet zijn bedoeling om een eigen congregatie te stichten. De bedoeling was dat hij jonge vrouwen samenbracht en aanmoedigde om te zorgen voor wezen, voor kinderen in nood enzovoort, en ook armen. En zijn bedoeling was om ze eigenlijk aan te bieden aan de Dochters der Liefde, de stichting van Vincentius Apollo. Want dat was eigenlijk zijn ideaal. Mensen ook helpen in de geest van Vincentius Apollo, waar hij een grote eerbied voor had. Maar aangezien deze Vlaamse meisjes geen Frans konden, werden ze geweigerd bij de Dochters der Liefde. En de bisschop heeft dan van hen gezegd aan Trist, ja, maakt u geen zorgen, u kunt zelf een regel uitschrijven en sticht uw eigen congregatie. Dat is de start eigenlijk van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Ook de naam is wel heel belangrijk. Hij had ze eerst Zusters van Liefde genoemd, maar de Dochters der Liefde, die in feite ook in Frankrijk Fille de la Charité, maar ook Sœurs de la Charité worden genoemd, weigerden deze naam omdat het hun naam was. En daarom Trist Vindingrijk heeft hij aan toegevoegd Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Dat is een internationale congregatie geworden, die nu wereldwijd verspreid is en nog altijd leeft en werkt vanuit het charisma van Trist. De bisschop van Gent zag inderdaad in Trist een figuur die toch wel iets in zich had, zeker na de zorg voor de armen. En ondertussen was de bisschop samen met de burgemeester en dergelijke opnieuw gestart met de armenzorg in Gent. En hij zocht eigenlijk iemand, een priester, die dat zou behartigen. En zo heeft hij Trist met een aantal Zusters van Liefde naar Gent gevraagd. En zo is Trist in Gent terechtgekomen en daar 30 jaar lang eigenlijk de speelfiguur geweest van wat we vandaag noemen het OCAW, ja. De openbare onderstand, de burgerlijke godshuizen in Gent. En daar werd hij geconfronteerd met vele vormen van armoede, onder andere in de Bijloken, het huidige Bijlokenhospitaal, nu een museum natuurlijk. Daar was ook een afdeling voor bejaarden, mannen, en daar was de toestand erbarmelijk. En daarvoor zocht hij dan een aantal jonge mannen. En dat was in 1807, wel bepaald op 28 december, het feest voor onnozele kinderen. En heeft hij die jonge mannen samengebracht om te gaan zorgen voor deze oude mannen in de Bijloken. Dat is de start geworden van een nieuwe congregatie, de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, naderhand genoemd de Broeders van Liefde. Naderhand heeft hij nog een derde congregatie gesticht, speciaal voor de thuiszorg, namelijk de Broeders van Johannes de Deo, maar die bestaan niet meer. En een jaar voor zijn dood, in 1836 is hij overleden, is hij nog gestart met een vierde congregatie, de Zusters Kind Zet Jezus. Heel speciaal om te zorgen voor de vondelingen. Dus Trist heeft eigenlijk een enorme beweging in gang gezet van armenzorg, ziekenzorg, maar altijd vanuit een diepe caritatieve inspiratie. Dat is zo'n beetje de samenvatting, zou ik zeggen, van het leven van Trist.
Ja, het is en blijft indrukwekkend hè, om dat levensverhaal te zien. Vooral ook de gedrevenheid die hij had om werkelijk te gaan voorzien in de noden van de broeders en zusters die hij tegenkwam in zijn levensweg. Als ik mij niet vergis, is het ook hij die met dokter Giselin uiteindelijk ervoor zal zorgen dat de psychiatrische patiënten uit de duivelsteen werden weggehaald. Hè?
Inderdaad, inderdaad. Dus ik moet ook wel duidelijk bij zeggen dat Trist dat allemaal gedaan heeft in een zeer moeilijke periode, waar de kerk eigenlijk wegen zocht om opnieuw relevant te worden in de maatschappij. Mm-hmm. En Trist is eigenlijk wel via de sociale activiteiten, via de Caritas eigenlijk, de kerk opnieuw, zou ik zeggen, op de kaart te zetten, zeker in onze streken. En dat dus eigenlijk een nieuwe inhoud te geven van kerk zijn. Eigenlijk heel dicht bij het evangelie en in het hart van het evangelie. Als we vandaag juist het evangelie beluisterd hebben, Matthäus 25, al wat je gedaan hebt voor de minste van de mijnen, heb je voor mij gedaan, dat was eigenlijk een van de kernwoorden die Trist heel sterk behartigde voor het evangelie en ook eigenlijk gestalte heeft gegeven. En inderdaad, vanuit die zorg voor de bejaarde armen, de bejaarden en de Bijloken, Trist was ook verantwoordelijk voor de kleine gasthuizen en godshuizen in Gent. En er waren twee dus tehuizen voor geesteszieken, voor de vrouwen en voor de mannen. En de mannen waren opgesloten in de kelders van het Gerard Duivensteen. Mm-hmm. Trist is daar ook naartoe getrokken met de eerste Broeders van Liefde. En in 1815 heeft hij letterlijk de boeien gebroken van deze zieken, want ze zaten echt gevangen in die kelders, en is begonnen met aan hen echt een goede zorg te geven. En ik heb dan ook gekozen als foto op de kaft, of als prent op de kaft van het boek, Trist die letterlijk de boeien breekt van deze geesteszieken. En zijn visie was heel vlug van, ja, wij doen het echt vanuit liefde voor deze mensen, maar liefde moet ook een professionele aanvulling krijgen, ja. Een professioneel ingevuld worden. En dan zocht hij naar mensen die bij hem wilden meewerken, en zo kwam hij terecht bij dokter Joseph Giselin, een jonge geneesheer in Gent, die, hij was geen psychiater, want de psychiatrie bestond nog niet. Maar hij sprak die man aan en die was bereid om met Trist mee te werken. En hij werd, zogezegd, de hoofdgeneesheer van zowel de vrouwelijke als mannelijke geesteszieken. En eigenlijk heeft hij een totale nieuwe beweging in gang gezet, samen met Trist, in de zorg voor de geesteszieken. En ik heb dat ook op de kaart gezet, mogen we zeggen, in België. Enfin, België bestond toen nog niet, maar toch in onze streken. En was eigenlijk een unieke vorm, een unieke zorg zo. Bestond deze in Frankrijk met dokter Pinel en Esquirol. Maar hier in het latere België, mogen we zeggen, is Trist en Gieslijn zijn echt de baanbrekers en de grondleggers geweest van wat wij vandaag kennen, de psychiatrische zorgverlening.
Ja, inderdaad. Het is een geschiedenis die ook onlosmakelijk verbonden is met de stad Gent. Wanneer men een beetje de geschiedenis van Gent doorbladert in die periode, kan men er niet van buiten dat enorme werk dat kanunnik Trist, want hij is uiteindelijk ook kanunnik geworden, heeft verricht. In welke zin heeft de figuur van kanunnik Trist ook u geïnspireerd bij uw keuze om een broeder van liefde te worden?
Wel, ik was student in de school in Zelzate, Sint-Laurens-Instituut, gerund door de broeders van liefde. En eigenlijk dacht ik als jongeling eerder om priester te worden. Maar in contact komende met de broeders in de school, waar een echt een goede sfeer heerste, een echte nabijheid, ik zou zeggen een broederlijke genegenheid dat we daar ontvingen van de broeders, dat sprak mij enorm aan, zo de manier van dat ze samenleefden, dat zij heel dicht bij ons stonden, maar tegelijkertijd ook nabij de school in Zelzate was er ook een psychiatrisch ziekenhuis, Sint-Jean-Baptiste ziekenhuis, dat altijd bestaat. En ik heb ook gelegenheid gehad om daar regelmatig op bezoek te gaan, een paar broeders te leren kennen. En eigenlijk daar is mijn verlangen gerijpt, of mijn roeping duidelijk geworden. Ik ga broeder van liefde worden. Enerzijds vanuit zo die kennismaking en die genegenheid die ik ontving van de broeders in de school. En anderzijds ook het zien van het apostolaat van de broeders bij de geesteszieken. Dus die beide zaken, dus die twee plaatsen in Zelzate, zijn voor mij zeer inspirerend geweest. Daarna heb ik ook de kans gehad om vakantiekamp te gaan met kinderen met een mentale handicap, namelijk vanuit het Sint-Jean-Instituut in Gent, werden kampen georganiseerd, vakantiekampen in Sint-Matthes-Lathem. En ik volgde toen de monitorencursus en daar ben ik dan ook in contact gekomen met dat andere aspect van ons apostolaat, de zorg van mensen met een handicap. Dus eigenlijk het onderwijs dat ik zelf heb genoten bij de broeders, het zien van de zorg voor geesteszieken nabij in Zelzate en dan een stuk eigen ervaring op die vakantiekampen met die kinderen met een mentale handicap, hebben eigenlijk wel de weg geopend voor mijn keuze om zelf broeder van liefde te worden.
Ja, wanneer we spreken over zulke figuur die op een bijzondere wijze Jezus Christus heeft nagevolgd, daar zijn ongetwijfeld sporen van heiligheid te bekennen in zijn leven. Kunt u ons een idee geven van hoe zo'n heilig verklaringsproces er eigenlijk aan toe gaat en waar het momenteel staat voor kanunnik Trist?
Maar ik ben dus promoot. Promoot is eigenlijk de eindverantwoordelijke die samenwerkt met een postulator die wij dan benoemen. Zo, dat is de situatie. Nu, toen ik generaal-overste geworden ben, is het een van mijn eerste aandachtspunten geweest, zo van het belang om het charisma van onze stichter eigenlijk beter te leren kennen, zelf beter te leren kennen en ook daaruit te leven en ook te verspreiden binnen de congregatie en ook binnen de andere congregatie die door Trist zijn gesticht. En zo zijn we dan samen met de twee andere algemene oversten tot het besluit gekomen waarom zouden we echt niet een bezalig verklaringproces opstarten. Kijkende naar Trist als een figuur die zowel, zou ik zeggen, ja, op vlak van de caritas, maar ook op vlak van de beleving van het evangelie toch wel op een heel unieke manier naar voren komt, wij vonden toch wel de moeite om dat proces op te starten. En zo zijn we in 2001 gestart met het proces, eerste diocesane fase, dat we zeggen in Gent is dat opgestart. Alle geschriften van Trist hebben we verzameld, dat is een zeer groot werk geweest. Ook alles wat over Trist werd geschreven. Dan ook mensen gevraagd wat hun indruk was over Trist vandaag, want natuurlijk, het is een historische proces want er is niemand nog in leven die Trist nog gekend heeft. Mm-hmm. Zo, wij moeten rekening houden dan met getuigenissen van mensen die zelf in de figuur van Trist echt richting geven voor hun eigen leven. Dus dat alles is verzameld geworden. En dat heeft toch wel een aantal jaren geduurd. Ongeveer 15 jaar heeft dat in beslag genomen. Dat dus alles verzamelen en dergelijke. Een groot werk, maar tegelijkertijd een zeer verrijkend werk. Ook voor mij persoonlijk, want ik had op mij genomen om de biografie uit te schrijven. Natuurlijk, biografie volledig op basis van historische gegevens. Dat is een groot werk geweest, maar eigenlijk een zeer verrijkend werk om op die manier niet alleen, zou ik zeggen, de zuivere historische momenten uit het leven van Trist te verifiëren, maar tegelijkertijd ook daarin zijn spiritualiteit en zijn evolutie, zijn persoonlijke evolutie, zijn persoonlijke heiliging, zou ik zeggen, die we zien evolueren, hebben we daar zeer goed kunnen in ontdekken. En vandaar ook, voor mij is dat een figuur, een zeer rijke figuur, met een heel duidelijk charisma, een heel duidelijke beleving eigenlijk van het evangelie, heel actueel in zijn tijd. Zo zijn we gekomen dus tot het besluit van een diocesane fase. Alles is naar Rome gekomen. Dat waren 22.000 pagina's. Dus het is een heel groot dossier is overgebracht naar Rome. Mm-hmm. Dat is allemaal goedgekeurd. En momenteel zitten we in de fase dat dus de positio is uitgeschreven. De positio bestaat uit de biografie, die ik dus op mij genomen heb. En daarnaast de getuigenissen, een deel van de getuigenissen. En dan vooral de grote vraag, heeft Trist de christelijke deugden op een buitengewone manier beleefd? En ik denk dat we daar geen moeite moesten voor doen om dat echt ook te duiden. Dus dat is een belangrijk deel van de positio, namelijk dat we zeggen van kijk, dat is een figuur, een persoon, die echt het evangelie beleefd heeft in zijn tijd en baanbrekend werk geleverd heeft naar de armen en naar de zieken toe, maar vanuit een zeer sterk spiritueel leven. En we zien echt, als je dus zijn geschriften nakijkt, hij was eigenlijk, en ik heb het reeds aangegeven, na die 5 jaar in Ronse zien we dus een spirituele, zelfs een mystieke man tevoorschijn komen. Ja. Die als het ware overweldigd is door Gods liefde. En het is vanuit die goddelijke liefde dat hij zo liefdevol is geworden voor iedereen, speciaal voor de armen. En dat is vooral, zou ik zeggen, de kern van het charisma. Als we vandaag ons eigen charisma als broeders van liefde willen formuleren in 1 zin, zeg ik altijd, wij moeten Gods liefde laten schijnen in de wereld, heel speciaal in de wereld van de armen en de zieken, die eigenlijk zo weinig ervaring hebben dat ze geliefd zijn. En ik daarover gaat. En bij Trist zien we dat op een buitengewone manier beleefd. Ja. En dus nu zitten we in de laatste fase van het proces. Dat wil zeggen dat er nu een theologische commissie en een historische commissie een besluit moet nemen, zowel over het ganse dossier, maar dan vooral over de positio. Wanneer dat goedgekeurd is en wij wachten op een antwoord, zou ik zeggen, 1 van deze dagen, maanden, dat kan ook nog een paar jaar duren, dat weten we niet, want zo vlug gaat het niet. En dan is er een groep van kardinalen die moeten een besluit nemen en voorleggen aan de paus. En wanneer de paus dat aanvaardt, wordt Trist eerbiedwaardig verklaard. En dan eigenlijk is de weg volledig open voor de zalig en heilige verklaring. Voor de zalig verklaring is er een mirakel nodig. En voor de heilige verklaring is er een tweede mirakel nodig. Maar voor ons is het heel belangrijk dat wij dit proces in de fase kunnen afsluiten, dat we kunnen zien, Trist is eerbiedwaardig, en dan laten we het over, zoals ik zeg, aan de goddelijke voorzienigheid, die er wel zal voor zorgen dat het ook bevestigd wordt.
Ja, we kunnen er alvast voor bidden dat het mag gebeuren, want ja, je hoort toch ook wel heel duidelijk, sommige mensen durven alleen zeggen van ja, de kerk heeft zoveel heiligen, al die heiligverklaringen, dat komt hen enkel maar ten goede, maar je hoort ook wel heel duidelijk dat daar een heel groot onderzoek aan vooraf gaat. Hè?
Ja. Dat is, en dat was ook onze motivatie. Wij vonden dat Trist is gekend binnen de congregatie. En zeker de laatste jaren hebben we heel veel inspanningen geleverd, dus samen met anderen natuurlijk, om dat charisma beter te leren kennen. Want er was ook de vraag vanuit het Tweede Vaticaans Concilie, aan iedere congregatie in orde werd gevraagd, je moet teruggaan naar uw basis, naar uw stichter. En u afvragen, wat is echt de basis van uw congregatie? En dat is dan bij ons natuurlijk de figuur van de stichter met zijn charisma. En ik denk dat we dat echt zo de laatste tientallen jaren uitgediept hebben. Maar we dachten dat het ook belangrijk zou zijn om dat niet voor onszelf te houden, maar echt ook aan de kerk aan te bieden en ook aan de gelovige gemeenschap. En dat is eigenlijk, denk ik, het doel van een zalig en heilig verklaring, om een figuur, een persoon, een mens zoals wij ook zijn, te tonen, kijk, die is erin geslaagd om op die manier het evangelie heel radicaal te beleven. Mm-hmm. In moeilijke omstandigheden. Maar het is echt een voorbeeld. En dus we hopen altijd dat ook Trist mag beter gekend worden in een ruimere gemeenschap en echt ook mensen mag inspireren in de wijze dat zij het evangelie beleven vandaag.
Ja, het is zeker een figuur om beter te leren kennen. Het boek, een wandeling door het leven van Petrus Jozef Trist, die kan daar zeker toe helpen en bijdragen. Het is niet het eerste wat u heeft geschreven over kanoniek Trist. In 2021, als ik me niet vergis, is er ook een boek verschenen, 15 dagen bidden met Petrus Jozef Trist. Wel, misschien wil ik daar toch graag nog even dieper op ingaan, want men kan de neiging hebben om te kijken naar het charisma van kanoniek Trist en zeggen van het is een vrij horizontale beleving van het geloof, in de zin dat het heel erg op het sociale inzet. Maar u gaf het al verschillende keren aan, het was diep geworteld in in de verticale dimensie, zeg maar, ja. De relatie die hij had met God en met Jezus. Kunt u daar iets over vertellen, over zijn spiritualiteit?
Wel, ik denk dat de kern van zijn spiritualiteit is echt zijn relatie met God en de ervaring, de bewustwording dat God liefde is. Het is ook dat woord, deze zin dat hij meegegeven heeft als devies aan zijn congregaties. Ja. God is liefde, Deus caritas est. En het is vanuit die diepe godsrelatie, die liefdevolle relatie met God, dat hij zelf een heel open, beschikbare man geworden is, heel gevoelig voor de noden. En dan staan we helemaal in het hart van wat ik reeds aangegeven heb, Matthäus 25:40. Al wat ge gedaan hebt aan de minsten van mijn broeders en zusters, hebt ge aan mij gedaan, zegt Jezus. Zo echt dat erkennen of dat zich identificeren, Christus zien, ontmoeten en beminnen in de armen. Dat is eigenlijk zo de sterkte van Trist. En het is allemaal gebaseerd vanuit een diep gebedsleven. Dus voor hem, we kunnen hem alleen maar echt begrijpen alles wat hij gedaan heeft. Inderdaad, als je zo ziet, die 30 jaar vooral in Gent, wat die man gedaan heeft, dat is onvoorstelbaar. In een tijd dat er weinig communicatiemogelijkheden waren en dergelijke, dat je ziet, zo die man was in alles betrokken, in Hans dat gebeuren, de zieken- en de armenzorg in Gent was eigenlijk de spilfiguur ervan, altijd bereid om te helpen, om wegen te zoeken, om mensen te motiveren, ook zeer belangrijk. Hij deed het niet alleen. Mm-hmm. Zijn sterkpunt was ook mensen te kunnen aanmoedigen, mensen te kunnen motiveren om met hem verder te gaan, samen te werken en ook verder te zetten. Als wij nog bestaan als broeders van liefde, heeft het ook daarmee te maken. Hè? Het is het feit dat hij broeders en zusters rond zich heeft geschaard en ze heeft aangemoedigd om inderdaad vanuit eenzelfde bewogenheid naar de armen te gaan. Dus zijn caritas moet altijd gekoppeld worden aan zijn agape. Agape is de liefde van God, heeft hij echt vertaald in de caritas. Dus ik zie echt zo die sterke band en zijn caritas zou maar sociaal werk worden, zou ik zeggen, indien het niet gevoed is door die intense liefde met God. Zo bij jou was dat echt een eenheid. En dat is, vind ik, een van de sterke punten en ook voor vandaag een aanmoediging voor ons allemaal om dus ons geloof echt enerzijds verticaal te beleven, ons echt open te stellen voor Gods liefde, en dan met Gods liefde en gesterkt door Gods liefde naar de medemens te gaan en Gods liefde te laten schijnen in de wereld. Ik denk dat dat eigenlijk de beste samenvatting is van het leven van kanoniek Trist.
Ja, en zo zien
en
we
dus
ook.
Het boekje dat ik geschreven heb, 15 dagen, of wat is het, 15 dagen, ja, met Trist, zijn dus telkens korte teksten uit zijn geschriften, waar dus verschillende elementen van dat verticale duidelijk wordt uitgewerkt en tegelijkertijd ook telkens de band met het horizontale, hoe dat het dan inderdaad ook die liefde doorgaf aan de anderen.
Ja, ik hoor ook echt zo een echo van zijn spiritualiteit in het pontificaat van Paus Franciscus. Hè. Het beleven van de relatie met God is belangrijk en is wezenlijk voor iedere christen, maar het dient vertaald te worden in concrete daden. Wel, ik denk dat Canonic Triest een schoolvoorbeeld is van hoe dat men dat kan doen.
Ja, ik denk dat het helemaal in de lijn is, of dat nu Paus Franciscus helemaal in dezelfde lijn altijd die twee aspecten heel sterk benadrukt. Ook zijn geschriften, zijn verschillende encyclieken en exhortaties gaan altijd over die twee elementen. Hij probeert ze echt samen te houden. Ten andere ook Paus Benedictus in zijn encycliek Deus Caritas Est, God is liefde, is dat heel sterk benadrukt, het belang van de caritas, ook het verschil tussen de caritas en de filantropie. De filantropie, zegt Benedictus, is anderen helpen. De caritas is anderen beminnen. En in de anderen ook Jezus altijd ontmoeten. En dat is wat we bij Triest uitdrukkelijk zien. Hè. Dat is altijd zo die liefdevolle houding naar de anderen toe. Het is vanuit de liefde dat er compassie ontstaat en dan inzet. En dat op een professionele wijze. Bij Triest is de caritas altijd te vatten in die vier woorden. Liefde, in liefde naar de mens gaan. Echt medelijden, compassie hebben voor het lijden van de medemens en dan zien hoe hij die mens kan helpen en dat op een professionele manier. Liefde, compassie, inzet, professionaliteit. Dat is de caritas van Triest. Maar alles start bij de liefde. En tegelijkertijd ook altijd dan Jezus zelf ontmoeten, zien en beminnen in de medemens. Dat is, denk ik, heel sterk zichtbaar hoe dat Triest inderdaad zijn caritas heeft beleefd.
Ja, voor ons uitnodiging om eens een wandeling te maken doorheen het leven van Petrus Jozef Triest. Dat is ook de titel van het boek dat we aan u, dierbare luisteraars, mochten voorstellen. Geschreven door broeder René Stokman, generale overste van de Broeders van Liefde, uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. Broeder René Stokman, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft in uw drukke agenda om ons even te woord te staan en warm te maken om het leven van kanunik Petrus Jozef Triest beter te leren kennen.
Graag gedaan. En veel leesgenot, zou ik zeggen.
Dank u wel, hoor. En nog een fijne dag, ja. Hè.
Dank u wel, dag.
En zo mochten wij opnieuw twee boeken aan u voorstellen. Gingen we in gesprek met de bisschop van Gent, monseigneur Lode van Hekke, voor deze 40 dagen tijd en besloten we met een wandeling doorheen het leven van Petrus Jozef Triest, de stichter van de Broeders van Liefde, met een gesprek met de generale overste, broeder René Stokman. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u een volgende keer opnieuw naar de leeswijzer luistert en inspiratie mag ontvangen om ook in de komende tijd uw boekenkast aan te vullen. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.